Nou, ik had niet verwacht dat er toch nog zoveel zouden komen van wel, met het slechte weer. Dus, toen we hierheen reden, toen reed ik achter Gerben aan. Ik denk van, nou, die rijdt ook al voorzichtig. Ik ben zelf soms wat overmoediger. Maar op die wegen is het inderdaad behoorlijk gevaarlijk af en toe. Vooral die binnenwegjes, omdat ze de boel hebben afgesloten hier allemaal. We gaan weer naar de brief van Petrus. 1 Petrus. En de vorige keer, om er even weer in te komen, zijn we een beetje, even kijken, waren we eigenlijk een beetje geëindigd. Het laatste deel ging over de onderlinge liefde en hoe we dat als gelovigen dus ook handen en voeten kunnen geven naar elkaar. En daar gaan we vanavond nog een stukje over verder. En ja, dat het in feite iets is wat ook een opdracht is om onderling liefde te kennen. Johannes bijvoorbeeld, die zegt dat het een gebod is voor de gelovigen. En hij zegt dan bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 9 en 10, hebben we vorige keer ook gelezen. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks. Nou, dat is in feite waar we vanavond ook weer op verder gaan. Dan wil ik eerst beginnen bij 1 Petrus 1 vers 22. Daar waren we vorige keer ongeveer gebleven met de bespreking. We hadden het al gelezen, maar we beginnen weer vanaf vers 22. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeboren en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Leg dan alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlangt, legt dan af. Alle kwaadsprekerij, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En komt tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeslijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. Nou, straks gaan we misschien nog verder, maar dit gedeelte wou ik in ieder geval vanavond bespreken. We komen hier meerdere malen op terug, dus ja, leg er iets tussen dat we makkelijker weer terug kunnen bladeren straks. Nou, we zien hier dus dat Petrus zegt dat er een actief geloof nodig is. Een geloof dat vrucht draagt en onderlinge liefde kent. Nou, dat alles is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan en gehoorzaamheid door het woord van God. En dat is nog maar het begin van de levenswandel die de wedergeboorte uitwerkt. De liefde van God, van de mens naar God, is moeilijk te meten. En je kan niet zien hoeveel een mens van God houdt. Maar de liefde van de gelovigen onderling, die is wel te zien en ook te ervaren. ook voor de mensen die niet gelovig zijn. En dan wil ik gaan naar 1 Johannes 4. En dat is een 1 Johannes 4 vers 20 en 21. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Nou, Johannes zegt dus dat het een gebod is, dat we onze broeders en natuurlijk ook zusters lief hebben. En de onderlinge liefde van de gelovigen is dus niet zomaar een gebod, maar het is feitelijk een graadmeter in hoeverre wij God zelf lief hebben. Daaruit laten we zien hoeveel we van God zelf houden. Nou, laten we ons er ook bewust van zijn dat we die houding aannemen. Ook nu we nog in vrijheid zijn met elkaar. En dat we in vrijheid mogen geloven en sociale vangnetten zijn voor mensen. Desondanks zijn er een hoop mensen die natuurlijk helemaal niet meer mee rond kunnen komen. Of in allerlei problemen komen. Ik kom bijna elke dag bijvoorbeeld bij de Super de Boer, vlakbij mijn werk. Daar staat elke dag zo'n man van die straatkanten te verkopen. Nou, en mensen zeggen, de armoede kennen we niet in Nederland. Nee hoor. Ondertussen staat er elke dag een zwerver bij die supermarkt. Ja, elke dag een kopen gaat te ver. Want het is al een maand lang hetzelfde nummer. Dus, maar ja, je neemt dan wel eens zo'n blad mee. Maar eigenlijk lees ik het niet en het bladert wel eens door. Maar je ziet gewoon, elke dag weer word je ermee geconfronteerd. En er zijn heel veel mensen die lopen die winkel in en die zien het niet eens meer. Er staan ook elke dag wel van die straatmuzikanten. Ja, die mensen die komen uit Roemenië of uit andere landen. En die komen hier niet omdat ze het zo leuk vinden. Maar omdat ze gewoon uit pure ellende en armoede hierheen komen om een paar euro per dag te verdienen. En ik weet van iemand, een neef van Laura, van mijn vrouw, dat vroeger, hij woonde in Australië en toen is hij voor de gein door Europa gaan trekken. Toen nam hij zijn gitaar mee. En toen was het nog zo van als je als straatzanger op de straat ging staan, dan had je een dag 150 gulden. Maar nu is het zo van, er staan zoveel van dat soort muzikanten, waar ook al een teken aan de wand is, dat ze met een paar euro per dag moeten doen. Laatst las ik een stukje in de krant. Ik geloof dat ze nou, 20 euro per dag of zo eraan overhouden. Nou, dan moeten ze nog hun slaaphuis en alles van betalen. En de terugreis weer zien te verdienen. En dan hopen ze dat ze wat overhouden voor het gezin thuis. Dus armoede is wel degelijk onder ons. En ook in de gemeente zie je ook mensen die steun nodig hebben. Niet alleen financieel, maar ook vaak geestelijk. En nou, Gods woord zegt dus dat wie zijn broeder lief heeft, dan ook steun geeft aan een ander. En dat hoeft niet te betekenen dat je altijd in geld steunt, maar ook in andere dingen mensen kunt steunen. Het is iets wat een actief gedrag vraagt van ons als gelovigen. Hè, ondanks dat er dus inderdaad sociale vangnetten zijn, of nou ja, er allerlei voorzieningen zijn, we hebben hier een bejaardentehuis. Nou, er zijn allerlei voorzieningen, maar toch. Paulus die zegt ook in de Efezebrief dat we de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aandoen. Nou, het is iets dus wat actie vraagt van onszelf. Nou, we weten ook hoe het moet. Gods woord zegt het ons. Dus we moeten het nu ook toepassen in onze levens. Actief zelf doen. Je kunt niet gaan zitten wachten en wachten tot het gebeurt of tot God het gaat doen. We moeten zelf de goede strijd strijden, zegt 1 Timotheus 6 vers 11 en 12. Dat lezen we omwille van de tijd dan niet. Nou, die innerlijke verandering zal dus moeten leiden tot een uiterlijke verandering. Die wedergeboorte. Die moet dus leiden tot een uiterlijke verandering. Het is een verandering die zijn oorsprong kent in het werk van de Heer Jezus Christus. Wie God als Vader aanroept, zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 17... Die God als Vader aanroept, moet weten dat hij met het kostbaar bloed van Christus is vrijgekocht. Bloed dat vergoten is uit liefde tot de mens, uit liefde tot ons, zoals wij hier zitten, maar ook in de bredere zin tot de mensheid. Hij waarschuwt echter wel dat God zonder aanzien des persoons naar ieder werk oordeelt. God is liefde en dat is helemaal waar en dat zie je ook wel eens staan. Er staat, ik weet niet wie dat is, maar bij Zuidhorn staat regelmatig op zo'n grote bus en daar staat op God is liefde. En op de achterkant staat Jezus redt. Nou, dat is helemaal waar. Maar het is maar één kant van de medaille. God is ook een rechtvaardige rechter die de werken van de mens oordeelt. Niet veroordeelt, hè, we weten dat later worden we beoordeeld en ontvangen we loon nou, naar onze werken. Ja, Maar het kan ook hooi of stro wezen. En dan vliegt het in de fik. Dan blijft er geen kroon over.
Wij zijn allemaal wel gered. Maar nou is het... Wanneer de kroon.
Ja, dat klopt. Het loon. Ja, klopt. Ja hoor. Helemaal.
Je moet toch erin leven, joh.
Nee, maar dat klopt helemaal hoor. Ja, dat klopt. Dat is het loon waar we voor inderdaad die dingen voor doen. En dan komen we straks ook nog op wat voor dingen dat dan zijn. Soms hebben mensen daar een bepaald beeld bij. Maar de Bijbel zegt daar ook hele specifieke dingen over. Nou, wandelt in vrezen, zegt Petrus. Dat betekent niet dat we in angst hoeven te leven voor een of andere wraakzuchtige God. Maar een gezonde en respectvolle wijze voor Gods heiligheid moeten leven. We zijn hier slechts op doorreis als pelgrims op weg naar ons eeuwige thuis. En op die manier moeten we dan ook omgaan met alles wat deze wereld ons te bieden heeft. Deze wereld is immers niet ons thuis. We leven er wel. En dat betekent ook dat we niet wereldvreemd hoeven te zijn. Hè, maar we zijn in deze wereld en niet van deze wereld. Om maar eens een bekende citaat te nemen. Nou, dat is ook wat Petrus eigenlijk onderwijst in zijn brief. En hij sluit deze verzen van het eerste stukje. In vers 25. Even kijken of ik het goed zeg. Oh ja. Vers 24. Sorry. 24 en 25. Sluit hij af. Met een citaat. Ik zal het gelijk. 24, 25. Anders klopt later de print niet. Sluit hij af met een citaat. Uit Jesaja. En hij schrijft dan ook. Dit is nu het woord, aan het eind van vers 25, dat u als evangelie verkondigd is. Met andere woorden, Petrus brengt hier helemaal niks nieuws. Ik heb in het begin van deze serie al gezegd, hij schreef aan de gemeenten die door Paulus en Timotheus en Silas en Barnabas gesticht waren, door de andere apostelen. En hij brengt hier dus ook niks nieuws. Hij zegt hier, dit is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Oftewel, het was hun al eerder gebracht wat hij hier schreef. Door Paulus en zijn medewerkers. Hij bevestigt daarmee de eerdere verkondiging van Paulus en herinnert de gemeenten hieraan. En vanuit dit evangelie onderwijst hij dus aan de gemeenten. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2 vers 1. En daar zegt hij dan ook dat dit evangelie ertoe moet leiden dat we als gelovigen alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst, alle kwaadsprekerij moeten afleggen. Dat is weer iets wat actief is. Je moet het afleggen. Je kan niet zeggen van de Heer moet mij ervan bevrijden. Hij zegt, je moet het afleggen, zelf doen. En dat kan je ook zelf doen. Je kan gewoon stoppen met roddelen. Je kan stoppen met kwaadsprekerij. Je kan stoppen. Natuurlijk kan je de Heer vragen om daarbij behulpzaam te zijn. Maar het is niet zo van dat hij het maar moet doen allemaal. Doet me heel erg denken aan de discussie die vandaag op een internetforum leefde over dat de Heer het moet doen. Maar goed. Daar zou ik niet over uitweiden. Want dat gaat weer zo ver van het onderwerp af. Maar we moeten dus zelf daar actie in ondernemen. Niet gaan achterover zitten en de Heer moet het doen. Maar zelf daarmee aan de slag gaan. En in plaats van die dingen. In plaats van dat kwaad in feite. Moeten we verlangen naar, er staat hier, de redelijke, onvervalste melk. Nou, ik heb het woordje redelijke even onderstreept. Want ik kon niet vinden van wat is nou redelijke melk. En toen ben ik eens wat gaan zoeken. En dat blijkt dus dat het een vertaling is van een woord. Wat in andere Bijbels vertaald is, in andere vertalingen naar. En ik zal even de zin als helemaal oplezen. Verlang als nieuwgeboren kinderen naar de pure geestelijke melk. Nou, de reden is ook de geest. Dus in feite heeft men een bepaald woord op een bepaalde manier vertaald. Maar het is gewoon de geestelijke melk. En dat is ook in de lijn van wat we eerder al zagen. Over het woord logikos is hier vertaald met redelijke. Alsof het van de reden zou zijn. Maar het is in dit geval dus de geest, het denken. Nou, we zagen dat eerder in 1 vers 23 en 25... toen Petrus sprak over het woord, de logos, en dat is in sommige vertalingen ook anders vertaald. Nou, we mogen dus verlangen als kinderen naar de pure of de geestelijke melk van het woord. Goed, dat is een beetje een kromme vertaling. Dat kan gebeuren. Nou, nu je dat weet, is het natuurlijk ook mogelijk duidelijk waarom de Statenvertaling spreekt over de onvervalste melk, volgens mij. Kijk, ja, dat klopt.
Ook redelijk.
Ja, redelijke melk.
Oh. Ja, maar dan kom je bij het geestelijke.
Ja.
Geestelijke onvervals.
Ja. Ja. Geestelijke onvervals. Nou, dat is dus ook weer een beetje een kromme vertaling van hetzelfde woord logikos. Ons woord logica lijkt er niet voor niks op. Het redelijke, het redeneren, het verstandelijke. En dat hangt samen met het geestelijke. Maar logikos refereert ook, of vooral in dit verband, naar het geestelijke. Nou, geestelijke melk, oftewel geestelijke voedsel, is iets totaal anders dan redelijke melk, volgens mij. Ik zei al, ik zou niet weten wat men bedoelt met redelijke melk. Wat de vertalers dan wel. Ja, nou ja, noem het dan goede melk. Of, maar geen redelijke melk. Ik zou het niet weten. In dit verband is het woord onvervalste uit de Statenvertaling. Hè, het onvervalste is ook heel erg op zijn plaats. We moeten als gelovigen verlangen naar de onvervalste geestelijke voeding. Niet naar valse leren, maar naar de onvervalste geestelijke voeding. Voeding die we als weder- of nieuwgeborenen nodig hebben.
Die Statenvertaling staat op dat gij door diezelfde mond opwassen. En ja. In de GC staat tot zaligheid. Moogt opwassen tot zaligheid.
Ja, daar zitten wel verschillen in, dat klopt. En dat heeft alles te maken vaak met een stukje interpretatie van de vertalings. En dat is er toch wel wat ingekomen her en der. Nou ja, goed, en daarom gebruik ik ook graag verschillende vertalingen naast elkaar. Want dan krijg je soms ook een ander licht of een ander zicht erop.
Maar ja, je moet geestelijke melk hebben, daar gaat het
om. Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, die zoeken we ook. Nou, door het woord zijn we opnieuw geboren. Hè? Dat is geen geheim voor de mensen hier, denk ik. En door het woord groeien we als gelovigen. Nou, als gelovigen hebben we dan ook, als het goed is, een verlangen, als een pasgeboren kind, naar de melk. Het woord die in onze voeding, zorgt voor onze geestelijke groei. Nou, de melk, het verlangen naar melk, wordt heel vaak in een negatieve zin gebruikt. Hè? Dat mensen nog als baby's zijn, dat ze nog aan de melk zijn. Maar in dit verband is het in een hele positieve zin het verlangen naar voedsel. Nou, iedereen die wel eens een baby heeft gezien die bij de moeder is, die zal het wel eens opvallen. Als ze honger hebben, dan gaan ze altijd gelijk zoeken van waar is het voedsel. Dus, en dat is in feite wat we als gelovigen zouden moeten doen. Waar is het voedsel? Als je in een gemeente komt of een studiegroep, of waar is het voedsel? En niet, ja, andere dingen kunnen ook leuk zijn, maar het is niet het belangrijkste. Het is dus niet negatief bedoeld hier, zoals bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 2 en Hebreeën 5 vers 12. Daar staat het dus in een negatieve zin, die babymelk of de babyachtige toestand. Maar dit gaat dus echt om het verlangen naar voeding. Onze geestelijke groei als christenen is dan ook rechtstreeks afhankelijk van het kennis nemen van Gods woord. Het voedsel is benodigd voor de groei en daarom ook dat Petrus in het derde vers hier van hoofdstuk 2 refereert aan Psalm 34 vers 9, waar staat: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nou, in vers 3 begint de NBG-vertaling, begint met indien gij geproefd hebt. Nou, eigenlijk zou het beter anders vertaald kunnen zijn, namelijk met het woord aangezien. Want indien is vragenderwijs, hè, als je geproefd hebt. Terwijl het helemaal niet de vraag is, want hij schrijft deze brief aan mensen waarvan hij weet dat ze wedergeboren zijn. En hij refereert daar meerdere malen aan. En hij weet dus ook dat ze geproefd hebben van Gods goede tierenheid, van Gods woord. Aangezien. Indien is vragende wijze. Hè? Het is eigenlijk als.
Nou, ik vind dat het niks uitmaakt. Dat je smaakt of beproefd. Dat is hetzelfde.
Nee, het woord indien. Waarmee begint in NBG.
Het woord indien.
Indien.
Als. Hij stelt het vragende wijze. In de NBG vertaling.
Als gij geproefd hebt.
En hoe staat het in de staat?
Ook indien.
Indien gij.
Ja.
Ook indien. Allebei
hetzelfde.
Ja. Ja. Wie geestelijk groeien wil, moet gegrondvest zijn op een stevig fundament. En het is noodzaak dat we op de rots Christus Jezus ons geloof bouwen. Nou, in Matthäus 21 vers 42 lazen we over die hoeksteen die verworpen was. En de vorige keer hebben we dat gelezen. en Christus. En Petrus komt hier in dit gedeelte op terug. Christus is de hoeksteen, de levende hoeksteen, waarop we als levende stenen geplaatst worden. In vers 6, 7, daar heeft hij het daarover. Zodat er een geestelijk huis en een heilig priesterschap ontstaat. Dat staat in vers 4 en 5. Wat hij zelf namelijk eens leerde van de Heer Jezus, brengt hij nu over op de gemeente. Plaatst hij als beeld op de gemeente. Simon was een Petrus, was een rots. En niet de rots natuurlijk. En hij zou een van de stenen of de rotsen zijn waarop de Heer de gemeente zou bouwen. Dat gedeelte uit Matteüs 16, vers 30 tot 20 was dat, wat we toen ook gelezen hebben. Petrus gebruikt hier dezelfde woorden die de Heer Jezus gebruikte. En past ze nu toe op de gelovigen, op de gemeente. Hij loopt dus niet met de borst vooruit, of zoals ik wil zeggen met een dikke nek, van kijk mij nou eens even de rotswezen van de gemeente. Nee, hij zegt hier tegen de mensen, jullie zijn zelf levende stenen, jullie zijn zelf rotsen waarmee je een huis bouwt. En samen zijn we een geestelijk huis, een geestelijke priesterschap vormen we. Petrus begreep dus ook heel goed dat de gemeente niet dus op hem gebouwd was, maar de gemeente op Christus gebouwd is. Nou, dan vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat de kerk jaren of eeuwenlang als leer heeft gehad dat de gemeente op Petrus zou zijn gebouwd. Terwijl Petrus zegt dat we zelf op Christus gebouwd zijn. Dit is gewoon puur de verklaring van het gedeelte uit Matteüs eigenlijk. Nou, het is denk ik wel bekend in het judaïsme of het jodendom was het priesterschap voorbehouden aan de stam Levi. Maar in Christus is elke gelovige een priester. Omdat de mens door Christus Jezus zelf, rechtstreeks tot God mag en kan gaan. En daarvoor zijn geen andere mensen meer nodig. Geen priesters meer. Nou, en ik wil het even benadrukken. Er zijn geen priesters meer nodig, doordat Christus de hoge priester is en wij in Christus zijn. Wij hebben mededienst in hem natuurlijk. Dus er is geen priesterschap meer nodig. Er is niemand nodig die tussen mij als gelovige en God staat. Want de Heer Jezus, daar zijn we in.
Je kunt in Hebreeën lezen. Want
ja, daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Ja.
Ja, maar dat zei het ook. Ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven naar de Vader. Dat zei de Heer Jezus.
Ja. Maar we zijn dus in Christus. En daarmee is er dus niemand die meer tussen ons en de Heere God in staat. Geen dominee, geen priesters, geen hooggeleerde bijbelgeleerden.
Geen Maria.
Nou ja, om maar wat te noemen. Of beelden of andere dingen. Maar we mogen zelf in Christus naar de Heere God toe gaan. Nou, een van de kenmerken van priesters, en dat zei ik net al, we gaan het over dingen hebben die we kunnen doen of zouden moeten doen. Een van de kenmerken van priesters is dat ze offers brengen. En ook de gelovige brengt daarom offers. En dan gaan we het niet over geld hebben. Want dat wordt heel vaak zo gezien. Geld offeren en zo in de gemeente. Maar we gaan het over hele andere dingen hebben. Want Petrus zegt dat het geestelijke offers zijn. En het zijn offers die God welgevallig zijn. Waar God plezier in schept. Om ze te ontvangen. En wij die eens niet zijn volk waren, zegt hij hier. Zijn nu Gods volk geworden. En de offers die we brengen. Zijn eigenlijk helemaal geen speciale gaven of uitingen van de geest of geld of andere dingen. Maar God vraagt van ons in ieder geval drie dingen. En het eerste vinden we in Romeinen 12 vers 1. Romeinen 12 vers 1. Waar Paulus dus letterlijk zegt dat we een offer moeten brengen aan God. En hij zegt dan, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Nou, dat is dus een offer. Ons lichaam stellen tot offer. Nou, ik zat er een beetje bij van, hoe moet je dat nou illustreren? Sommige mensen zeggen dat betekent dat je bijvoorbeeld geen biertje meer mag drinken, of dat je jezelf verontreinigt als je een sigaretje rookt. Het is niet gezond, dat zeg ik niet, maar Alleen, ik zag dus, zaterdag was dat, ik moest zaterdag, moest ik laat overwerken. Zaterdagmiddag laat tot 's avonds. Dus de tijd 's middags had ik eigenlijk ook ingepland daarvoor. En dat viel vrij. Dus heb ik op internet een kerkdienst gezien. En dat was van een baptistenprediker uit Amerika, heb je nog gezien?
Nee.
Een hele mooie kerkdienst. Ik had hem door mijn vader doorgemaild. Hele enthousiaste predikant. En die man had het over... en dat ging over heiligmaking. En toen had hij het over van, er was op zich, je zou dat moeten zien natuurlijk, dat is niet na te vertellen hoe dat ging, maar er stond daarvoor in de kerk stonden een paar mooie, prachtige witte piano's. En toen had hij het over van, die piano's, die waren geheiligd. Niet zozeer dat het heilige voorwerpen waren, maar toen die gemeente ze daar voor veel geld gekocht had, want die dingen waren op maat gemaakt omdat het een hele grote kerkzaal was. Hij zei van, toen hebben we daar als gemeente een offer voor gebracht. En die piano's, die zijn hier niet om rock'n'roll op te maken. Die zijn er niet voor de boogie-woogie. Die zijn hier niet voor praise-muziek. Die zijn hier voor hymnes, voor geestelijke liederen, had hij het dan over. En toen zei hij van, en dat vond ik een mooie illustratie. Hij zei van, zoals die piano apart gezet is voor die muziek, ben je als mens met je lichaam, nou ja, en dat kwam toevallig dan ook op dit onderwerp, met je lichaam apart gezet voor God. Dus geef je leven niet aan de rock'n'roll en de boogie-woogie, zei hij, in overdrachtelijke zin. Maar leef je leven voor God. En een leven waarin je probeert gewoon rein te leven. En geen leven in wat eerder ook genoemd werd. Afgunsten, bijvoorbeeld hoererij noemt Paulus wel op. Allerlei andere dingen kun je noemen. Waarmee je je lichaam kunt bezoedelen. En hij zegt hier dat het een redelijk offer is. Een God welgevallig offer. Om het lichaam daarvan te onthouden. En voor God in dienst te stellen. Nou, dat kan je dus ook heel breed zien, ook in andere dingen, bijvoorbeeld evangelisatiewerk of werk voor de gemeente. Allerlei dingen kun je daarvoor bedenken, waarmee je God met je lichaam kunt dienen. Nou, dat is het eerste offer wat we tegenkomen eigenlijk. Er is nog een offer, en dat vinden we in Hebreeën 13, vers 15.
Mag ik nog heel even wat zeggen?
Ja.
Als je daar wat we net lazen even een paar regeltjes doorleest.
Ja.
En dan staat er iets wat ik heel mooi vind, want kijk, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
ja.
Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.
Ja, ja.
Kijk, en daar begint het mee.
Ja, precies. En dan ga je inderdaad anders worden, ja, door de vernieuwing van je denken.
Dat soort dingen al bijna vanzelf doen.
Dat is zo, ja.
Nou,
had ik zelf ook wat verder moeten doorlezen. Hè?
Hebreeën 13?
Hebreeën 13, vers 15. Hebreeën 13, vers 15. Laten wij dan door hem, Goden, voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht onze lippen die zijn naam belijden. Nou, dat is ook een voorbeeld van een offer wat de Heere van ons vraagt. En de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus naar mijn oordeel, zegt dan ook dat we God voortdurend een lofoffer moeten brengen. Oftewel, de vrucht van onze lippen, het spreken van ons, moet een spreker zijn wat in overeenstemming is met Gods woord. Een liefdevol spreken, een spreken wat goed bedoelt en niet een kwaadsprekerij of andere dingen. Ik geloof dat het Jacobus is die ook zegt van hoe kan uit een zoete of een zoute bron zoet water voortkomen. Nou, dat gaat ook over het spreken, over de tong. Dat is ook dus een offer, het brengen van een lofoffer, het belijden van Gods naam. Hem dankzeggen en prijzen voor wat hij ons heeft gedaan. Nou, dat kan door gewoon spreken, dat kan door te zingen, dat kan door allerlei dingen. Als het maar in overeenstemming is met het eerste wat we noemden. Hè, van het volgt eigenlijk op het lichaam wat rein is en veranderd is. Inderdaad een vernieuwd denken, een hervormd denken. En daar komen dit soort dingen dan uit. Nou, het derde offer wat we zien staat in Hebreeën 13 vers 16. Nou, heb ik hem al weer omgeslagen. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen. Nou, dat is dus de noden van medegelovigen, waar ik het al eerder over had, zien en er iets aan doen. Ze te helpen. Dat kan bijvoorbeeld materieel zijn, kan ook geestelijk, ondersteuning bij ziekte, voorbeden. Nou, we kunnen daar heel veel dingen voor invullen. Maar het is heel duidelijk dat we weldadig en mededeelzaamheid, mededeelzaam moeten zijn naar andere gelovigen. Dat zijn de offers en die zaken kom je ook terug tegen in de brief van Petrus. Dat zijn de offers die we moeten brengen als gelovigen. Daar heb je dus helemaal geen speciale vaardigheden voor nodig, ook geen speciale gaven. Dat er gaven in de gemeente zijn en allerlei andere dingen, dat is wat anders natuurlijk. Maar dit zijn de offers die God in feite van ons vraagt. Een oprechte liefde tot God en tot onze medebroeders en zusters. En van daaruit handelen en offeren en brengen we offers welke God welgevallig zijn. Nou, wie zegt dat dat geen grote offers zijn, die heeft ze denk ik nog nooit gebracht. De vorige keer hebben we het ook over gehad. Soms valt het gewoon niet mee, omdat bepaalde mensen karakters kunnen botsen. Je kunt elkaar gewoon helemaal niet liggen. En toch moet je dan zo iemand lief hebben, dan moet je zo iemand steunen, of misschien zelfs andere dingen met elkaar doen. En dat je denkt van, ja, nou ja, moet ik nou uitgerekend, hem of haar? Nou ja, ja, zegt de Heer, het is een offer wat je moet brengen. Dat zegt Gods woord hier. Dat offer moet je soms brengen. En dan is het nou, voor sommigen best wel een offer. En voor mijzelf ook wel eens. Het hoort allemaal bij elkaar. Een actief geloof, heiliging, geestelijke voeding, God offers brengen, onderlinge liefde. En zo vormen we samen een koninklijk priesterschap en een geestelijk huis. Nou, dat alles dus gebouwd op de steen Christus die door de bouwlieden afgekeurd was. En wie die steen verwerpt, zegt Petrus, die neemt er aanstoot aan. Die kan er niet mee uit de voeten. Die stoot zich eraan. Nou, ik weet niet wie wel zijn teen gestoten heeft, maar het overkomt mij nog wel eens 's morgens bij het opstaan of bij de deurpost. Jezelf zeker nog nooit, hè? Maar dat is een verdraaid lastig iets als je je stoot aan een losliggende tegel of een steen. Nou, en hier zegt Petrus van, je stoot je voet eraan. Je kan er niet mee uit de voeten. En dat doet pijn. Het is het tegengestelde van wie de steen hebben aanvaard en hun geloof opgebouwd hebben. Die achten de steen de meest waardevolle die ze ooit hebben gevonden. Toen ik dat zo las, dacht ik van, het is een beetje een platte illustratie misschien. Maar hoe vaak hoor je niet dat iemand zich stoot, of vooral op mijn werk gebeurt dat nog alles, dat iemand zich stoot of er gaat iets mis. En dan volgt er een krachtterm waar je niet lekker van wordt. En dan denk ik van, ja, dat is, eigenlijk zou je het kunnen illustreren, dat stoten aan die steen, aan dat rots. Hoe vaak vervloeken mensen de Heer Jezus wel niet? Terwijl dan als gelovige zeg je van, ja, maar dat is mijn meest waardevolle. Hè? Dus dan doet het wel eens pijn. En dan heb je van die mensen om je heen die zeggen, oh sorry, ik zal het niet doen als jij erbij bent. Zeg je, nou, je hoeft het om mij niet te laten. Maar om God eigenlijk wel. En dan lopen ze maar weer weg, ze waren niet goed bij zijn hoofd. Maar dat zijn toch gesprekken die wat dat betreft, nou, je hoopt dat er iets van bij blijft. Nu Christus Jezus geopenbaard is hij dus de redder geworden voor een ieder die gelooft. En dat is gewoon absoluut de voorwaarde. Een ieder die gelooft, wordt gered door de Heer. Maar voor hen die niet geloven, heeft God besloten, zegt Petrus, dat ze zullen moeten struikelen. Dat ze zullen moeten struikelen over de steen. Dat wil dus zeggen, er is geen andere weg naar de verlossing mogelijk. En dan heb ik het niet over mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben in een achterafstad in een heel ver weg land. Dat zijn dingen, dat laten we aan de Heer over. Maar wie de keuze heeft gehad, zal moeten kiezen. Tegenwoordig wordt dus ook vaak anders gepredikt. En mensen leren, nou, daar hebben we ons vaker over gehad, over de alverzoeningen. Anderen leren dat alle godsdiensten wel iets goeds hebben. Christenpredikanten menen een dialoog aan te moeten gaan met allerlei andere religies. Maar we kunnen er niet omheen. Christus Jezus is de enige weg tot de verzoening met God. En ieder die anders leert, brengt een ander evangelie, zegt Paulus. En het lezen we Galaten 1, vers 6 tot 8. Galaten 1, vers 6 tot 8. Nou, de NBG-vertaling heeft er nog boven staan, er is maar één evangelie. Dus duidelijke taal. De predikanten die uit deze Bijbel werken of gewerkt hebben de afgelopen 30, 40 jaar die... dan vraag ik me wel eens af, hè, van als je dan de Bijbel leest en je predikt daaruit als voorganger of prediker. En dan vervolgens ga je een soort van dienst houden met allerlei godsdiensten erbij. Wat geloof je dan eigenlijk van wat je preekt?
Nou, ze hebben verhaaltjes, hè. Meer,
ja. Maar zeg dan gewoon net als die atheïstische dominee. Ik geloof helemaal niks.
Ja, ik heb een zondag een stukje gezien van de... Nou, er was een Romeinse bij en er was opgevoed. Waar ik nou uit dat ding maar, want er komt niks uit.
Nee.
En op zo en kaarsjes aansteken en alleen maar kaarsjes aansteken.
Dat zeg ik, dat is wel gezellig misschien. Ja. Maar.
Wat zou je daarmee bedoelen met een andere evangelie... wat zou je daarmee bedoelen? Dus,
nou, er waren allerlei varianten bekend. Hè? Al in de tijd van de Corinthiërs, zondag ging dat geloof ik daar ook wel over, dat er ook andere leren rondwaarden al. En Paulus zegt, er is maar één evangelie. Nou, hij schrijft er hierover. En dat is het enige juiste evangelie, is natuurlijk het evangelie van Christus Jezus. Hè? Behoud door Christus Jezus. En er zijn zoveel... Nou, dan heb ik net ook gezegd, bijvoorbeeld andere evangelies zijn bijvoorbeeld die evangelie van de leer van de alverzoening, om maar eens een voorbeeld te noemen. En er zijn allerlei andere varianten, zijn er.
Nou, in de dagen van Paulus had je dezelfde evangelie als die vrouw waar prins Bernhard het zo druk over had. Dat is de gnosis.
Ja.
Nou, die vrouw die bracht die Julianen, de gnosis.
Ja. Ja.
En dat was in de dagen van Paulus ook al. Ja. En dat was de zogenaamde kennis.
Ja.
Dus dan heb je alleen...
Ik ga even naar Romeinen, naar Galaten 1, vanaf vers 6. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een andere evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Nou, dat is een hele krachtige uitspraken van Paulus in dit gedeelte. Dat hij zegt van die zij vervloekt. In feite staat er gewoon van, nou ja, die gaat verloren. Die gaat rechtstreeks verloren. En dat zegt hij dus van mensen die claimen ook christen te zijn. Tegenwoordig mag je niks meer zeggen van iemand die een andere leer brengt. Of wat ik maar zeg. Ja, maar stel hij zou eens gelijk kunnen hebben. Jij verzet je daar tegen. Dan heb je tegen de Heer verzet. Maar Paulus die had er weinig boodschap aan zo te lezen. Aan dat soort argumenten. Die zegt er is maar één evangelie. En dat is het evangelie wat gebracht is door de Heer Jezus.
Demonisch.
Ja. Zeker zo'n leer als de alverzoening bijvoorbeeld, dat vind ik een hele gevaarlijke leer, want mensen gaan met zicht op de hemel regelrecht de hel in, om het zo maar te zeggen. Ze denken dat ze ook het evangelie helemaal niet meer hoeven te brengen.
Maar zoals het Thomas evangelie en zo, dat is ook wel een bizar evangelie, toch?
Ja.
Maar dat is toch ook wel uit dezelfde tijd?
Iets later waarschijnlijk, een vervalsing. Want er zijn rond het jaar 200 zijn verschillende van dat soort evangelieën opgedoken. Thomas evangelie, de brief van Barnabas geloof ik. En nog een paar van dat soort boeken. Petrus die prijst hier in dit gedeelte, in zijn brief, de gelovigen. In het begin stelden we eigenlijk dus de vraag, hoe moeten gelovigen getuigen van hun geloof in tijden van verdrukking? Daar hebben we een paar avonden terug over gehad. Hoe moeten gelovigen die door Nero vervolgd werden en als bekend werd dat ze christen werden, de kniebanden werden doorgesneden of gewoon voor de leeuw werden gesmeten, hoe moest je dan getuigen als christen? En Petrus noemt dus zaken op die en praktisch zijn, hè, de omgang van gelovigen onderling. Dat is een praktisch iets, een praktisch getuigenis naar de wereld om je heen. En geestelijk zijn, hoe gelovigen om moeten gaan met Gods woord. Nou, dat hebben we dus nu in feite gezien. Zaken die dus ook vandaag geldig zijn. Dus ook voor ons. En wat heeft dit echter voor nut ten opzichte van de ongelovigen? En hoe getuigt dit van de grote daden van God, waar hij in 2 vers 9 over heeft? Nou, in 1 Petrus 2 vers 11 en 12 geeft hij zelf het antwoord daarop. We hadden het al gelezen, we lezen het nog een keer. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten. En dat is een van die offers, hè, je lichaam ten dienste stellen. Die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking. De gelovigen moeten dus vanuit een geestelijke positie, als een geestelijke priesterschap, als heiligen, zich onthouden van de vleeselijke begeerten. Oftewel zich afzonderen van het antigeestelijke gedrag van de wereld, omdat dit tegen hun ziel, en dat is hetgeen wat behouden wordt, strijdt. En daar wil ik even iets dieper op ingaan. Bijvoorbeeld Matthäus 10 vers 28 zegt dat. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Nou, hier zegt de Heer Jezus dus dat hetgeen behouden wordt, is de ziel. Dat kan behouden worden of verdorven worden, verloren gaan. En we zien het ook in Jacobus 1 vers 21. Er zijn al meer plekken, maar ja.
Jacobus
1 vers 21. Net iets voor de brief van Petrus. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid. En neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. Nou, hier zie je dus ook weer in dat hij ook dus zegt van, dat je het legt dus af. Zelf die actieve houding. En dan de zaken die eigenlijk Petrus ook al noemde en ook Paulus noemt in zijn brieven. En dat we dan de ziel behouden kan worden door het in ons geplante woord. Nou, wij moeten dus een goede wandel leiden onder de heidenen. En zodat ze niets tegen de gelovigen hebben in te brengen. En dat geldt nog steeds. Ook vandaag geldt het nog. Hoe vaak hoor je niet als mensen, als er wat speelt of zo, dat dan, en iemand is dan gelovig, dat er dan nog even bijgehaald wordt van, ja, dan gaat ook elke zondag naar de kerk. Dat wordt er dan even achteraan gemompeld. Of ja, het is zo'n baptist, of het is zo'n gereformeerde, of dat is een typisch gereformeerde streek, hoor je dan weer iemand zeggen. Dat soort dingen. Ja, het. En dat zijn dan van die dingen, dat mag de wereld graag even opmerken. Dat je bij een kerk hoort. En zo van, nou, dat is weer typisch voor iemand die kerkelijk is. Het is triest voor woorden dat soort uitdrukkingen er zijn. Dat ze, ja, dat ze rondgaan.
Dat is soms toch ook wel gelijk.
Dat zeg ik, het is te triest voor woorden. Want, ja, want het is inderdaad soms ook waar. Ja. En eigenlijk zou het niet mogen gebeuren. Maar goed, Peter zegt dus.
Dat is niet zo lekker.
Nee, dat zeg ik niet. Maar Peter zegt hier dat onze opdracht is om te zorgen. Dat men niet zo over ons praat, dat we geen aanstoot geven en dat we er geen aanleiding mogen zijn om die geruchten en beschuldigingen grond te geven. En in de tijd van Nero, in de tijd van de christenvervolging, ging het natuurlijk nog veel gekker. Nero die had gezegd dat de christenen Rome in brand hadden gestoken. En op grond daarvan werden ze vervolgd, terwijl hij er zelf voor verantwoordelijk was. Het was gewoon een iets wat hij zelf uitgehaald had, waarom heb ik me nooit verdiept, maar. Er werden ook andere beschuldigingen geuit aan het adres van christenen. Ze zouden bijvoorbeeld bloed drinken, was een van de beschuldigingen. Dat die beschuldiging werd ook tegen joden geuit, hè, in de middeleeuwen. Dat ze bloed dronken, dat ze babytjes offerden en dat soort dingen. En op grond daarvan zijn pogroms geweest. Al dat soort dingen. Maar de eerste christenen kregen dat soort beschuldigingen ook, omdat ze avondmaal hadden. En dan zeiden ze net, het bloed van Christus. En vandaar dat die beschuldigingen, het waren mensen die bloed dronken, het waren vampiers. Dus Petrus zegt, zorg ervoor dat je een voorbeeldig leven leidt met goede werken, zodat de ongelovigen mogen zien dat er niets tegen christenen in te brengen is, en ze daardoor, door die heilige levenswandel van de gelovigen, uiteindelijk ook God mogen gaan verheerlijken. Nou, een principe dat vandaag dus ook nog volop geldig is. Onze levenswandel moet een levenswandel zijn waarop niets aan te merken mag zijn. En ik ben wel de eerste natuurlijk die toegeeft dat niet meevalt. Ik bedoel, want laten we nou wel zijn, we kennen allemaal onze eigen fouten en zonden. Daar hoeven we elkaar ook niet meer lastig te vallen. Maar ze zijn ook vergeven door de Heer Jezus en door zijn bloedstorting. Maar laten we, als we die zonden kennen en onderkennen bij onszelf, daar dan ook wat aan doen. En actief een leven naar Gods eer gaan leiden. Zodat de wereld kan zien wat het betekent om wedergeboren te zijn.
Thank you.
We gaan naar versen 13, 1 Petrus 2, vers 13 tot en met 25. Onderwerp 1 Petrus 2, vanaf vers 13. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heeren wil. Het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan de stadhouder als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij huisslaven, weest in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade, indien iemand omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet, maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Nou, aangezien onze levenswandel er een moet zijn waar niemand iets op aan te merken zou moeten kunnen hebben, stelt Petrus hier dan ook dat we aan elke menselijke instelling onderworpen moeten zijn. Nou, dat wil zeggen dat we als gelovigen ons moeten houden aan bijvoorbeeld de wetgeving van het land waarin we leven. Onze redding en onze wedergeboorte heeft dus ook invloed op hoe wij met de wereldlijke autoriteiten omgaan. Het is namelijk om des Heeren wil, zegt Petrus hier, dat we ons eraan moeten onderwerpen. En nogmaals benadrukt hij in vers 15, dat het de wil van God is dat we door goed te doen de ongelovigen de mond snoeren. Nou, daar hebben we het net ook over gehad. Het is één van de goede werken. En in vers 17 lezen we dat dit de houding is van de dienaren Gods. En eigenlijk staat er gezien de context iets anders dan dienaren. En duidt Petrus hier op de slaven die vrijwillig bij hun meester blijven. Het bekende gedeelte, dat het bekend is, de slaaf met het doorboorde oor uit Deuteronomium 15 vers 12 tot 17. Anders lees je dat thuis maar eens na. Daar wijst hij op. Aangezien we Gods eigendom zijn, maar wel een eigendom uit vrije wil. In de Statenvertaling lezen we dan ook in 1 Korinthe 6 vers 20... En zoek het er maar even bij op. En dat lees ik dan voor uit de Statenvertaling. En dat slaat eigenlijk naadloos aan op wat Petrus hier zegt in vers 24. En in Korinthe 6 vers 20. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Nou, bewust heb ik hier gekozen voor de Statenvertaling, want de mensen die meegelezen hebben in de NBG zullen het misschien opgemerkt hebben, dat de NBG een deel van de zin heeft weggelaten. Het duur gekocht is daar anders weergegeven en... dat we God moeten verheerlijken in het lichaam, en er staat er in de Statenvertaling bij, en in uw geest, die van God zijn. De Statenvertaling is daarom volgens mij een betere weergave. Ik heb het even nagekeken in de Strong's, kun je dat nakijken. Die hebben dan per woord een verwijzing naar de Griekse woord. En ook voor de mensen die dan geen Grieks lezen zoals ik, kan je dan toch zien van wat daar eigenlijk staat of bedoeld wordt. We behoren namelijk God toe met lichaam en geest. En juist met de geest zou ik zeggen, ons denken, omdat dat God verheerlijken kan, en daar moeten we ook God mee verheerlijken. Hè? Denk ook aan wat we eerder zagen in dat verband met de logikos. En we zijn dus Gods eigendom en gekocht en duur gekocht. Staat er in 1 Korinthe 6. Duur gekocht door Christus. In 1 Korinthe 7 vers 22 en 23 lezen we daarom dat we vrijgelatenen des Heren en slaven van Christus zijn. Nou, in sommige Engelse vertalingen is dan ook, en daarom keken we daar ook even naar 1 Korinthe, is daarom ook in 1 Petrus 2 vers 16, wat we zo net lazen, niet gekozen voor dienaren, voor het woord dienaren, maar voor het woord slaven. Daar heb ik voor de aardigheid even een Engelse vertaling meegenomen. Dat is wel leuk om er even bij te vertellen. Dit is de New American Standard Bijbel. Nou, het woordje nieuw betekent niet dat het van de heel nieuwe wets is. Deze, als je een beetje Engels kan lezen, even een verkoopraadje. Als je een beetje Engels kan lezen, zou ik zeggen, probeer hem te kopen of te bestellen. Als je, niet weet, als je hem echt wilt hebben, kan ik hem ook wel voor je bestellen. Want als je hem rechtstreeks in Amerika bestelt, kost het namelijk echt niet veel. Ik heb laatst een doos vol boeken gekocht, waaronder deze Bijbel dus. En inclusief verzending was ik geloof ik €80 kwijt. Voor wat hier in Nederland gewoon voor een eurotje of 300, 3,500 in de winkel ligt. En dat komt puur omdat de dollarkoers natuurlijk laag is. En de oplages daar zijn veel groter. Deze vertaling is gemaakt door een 20-tal wedergeboren broeders uit de evangelische beweging in Amerika. En die hebben in de jaren 60 zijn ze eraan begonnen. Ze hebben er geloof ik iets van 15 of 16 jaar aan gewerkt. En daar staat dus in 1 Petrus 2 vers 16 staat hier: act as free men, gedraag je als vrije mannen, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond slaves of God, of gebonden slaven, bond slaves. Dus dat is het woord, en deze vertaling is echt een hele letterlijke vertaling. En deze editie die ik dan zelf gekocht heb is dan de Ryrie studiebijbel. En hij heeft allemaal studienotities bijgemaakt. Dus wie hem straks wil bekijken, dan voel je vrij. Maar deze broeders hebben dus consequent dit vertaald met bondslaves. Met slaven, gebonden slaven van Christus. Petrus wil dus niet zeggen dat een bepaalde regering door God is ingesteld. Of de ene regering beter is dan de andere. Laat staan hè, de onderwerping aan een regering betekent dat we daarvan dienstknechten of slaven zijn. We hebben van God vrijheid gekregen, maar die vrijheid moeten we niet misbruiken om kwaad te doen. En dus schrijft hij, eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Nou, dat was dus wel een keizer die hun vervolgde. Eert de keizer betekent dan ook niet meer en niet minder, dan hou je aan de wet. Hou je aan zijn regels, voor zover mogelijk natuurlijk. Want als
logisch moet je dan ook nog aan zijn wet houden, geloven of niet?
Hè? Dat moest wel, ja. Behalve als hij vroeg om te knielen voor zijn beeld, dan mochten ze zeggen van nee.
Ik denk dat de flink gelogen is met die duizenden.
Ja, maar dan hebben we het over iets anders. Dan hebben we het over een satanisch gedrag wat mensen probeert kapot te maken. Dat waren niet de wetten van het land. Dat was niet de regering die over je gesteld was. En dat is inderdaad in de oorlog, ik weet daar niet zoveel van, maar van de ouderen die het wel meemaakten, hoor je dan ook dat sommigen inderdaad met de hand op de Bijbel zijn, het is de overheid die over ons gesteld is. Maar dat was helemaal niet zo. Het was een overheid die zich dat wederrechtelijk toe-eigende. Het was niet de overheid die over Nederland gesteld was of over andere landen.
Maar ja, de Heer Jezus zegt het ook, geef de keizer.
Ja, wat de keizer is, ja. En dus dat is gewoon de redelijke wetten. Ja. En in die zin is het dus mogelijk de overheid of mensen ook ongehoorzaam te zijn wanneer dat noodzakelijk is. Wanneer de keizer vraagt om te knielen voor zijn beeld, nou denk aan Daniel en zijn vrienden, hè, die bij de oven kwamen, die moesten knielen voor Nebukadnezar, dat deden ze niet. En toen werden ze de oven ingeworpen en dat overleefden ze, want ze waren God meer gehoorzaam dan de mens. Denk aan de mensen. Ja. Denk aan de mensen die we eerder noemden, waarvan de knieën werden doorgesneden, de kniebanden werden doorgesneden, omdat ze niet wilden knielen voor de afgoden. Kijk, dat is iets wat God absoluut niet vraagt van ons. Maar we moeten ons houden aan de redelijke wetten van een overheid. In die zin is het dus zelfs mogelijk, dus de overheid dus ongehoorzaam te zijn, eventueel wanneer noodzakelijk. Petrus en Johannes waren zelf ook de Joodse raad niet gehoorzaam. In Handelingen 4 vers 19 en 22 kun je daarover lezen. Omdat ze God gehoorzaam wilden zijn en God boven de mensen stelden. Wel eens op te merken dat, dat zij met het spreken over de Heer in dat gedeelte en de genezing van de verlamden natuurlijk de wet niet hadden overtreden. Misschien moeten we dat even opzoeken, dat gedeelte is Handelingen 3 vers 1 tot 10. Dan weten we even waar het over gaat. Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. En een man die verlamd was van de schoot zijnde moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette ze dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazareer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkel stevig en hij stond op en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was. Nou, en dan in hoofdstuk 4 zie je dat ze voor de raad worden gebracht. En dat gedeelte hebben we ook al eerder op een eerdere avond al een stukje had gelezen. Ik zou zeggen, lees het thuis nog maar eens na. Maar het werd hun dus verboden door de raad. Die wilden niet dat ze nog langer preekten. En nog langer mensen genazen en de evangelie brachten. En toen zeiden Petrus en Johannes, ja, maar dat kunnen wij niet doen. Want dat gaat boven de wet van God. En de wet van God gaat boven mensen, boven de Joodse raad. Nou, wanneer we dus als gelovigen van mening zijn dat we de wet van het land waarin we verblijven mogen overtreden, omdat we daarmee God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dan moeten we dus echt extreem goede redenen hebben. Dan moeten we heel zeker weten wat we doen. Ook de Heer zelf onderwierp zich, hè, en dat werd ook al gezegd, aan het gezag van de wereldlijke overheid. En geef de keizer wat de keizer is. En Paulus verklaart dat we ons moeten onderwerpen aan het gezag van de overheid in Romeinen 13 vers 1 tot 7. En de overheid, het gezag, is dus een goddelijk principe. We hebben het al vaker over gehad, er is zelfs een speciaal studieavonden over geweest. Het is een goddelijk principe, maar de overheid zelf is dus niet per definitie goddelijk of door God ingesteld. De betreffende overheid die we hier hebben, de huidige coalitie, is niet een door God ingestelde coalitie. Maar het gezag op zich is een goddelijk principe. Het is maar net hoe die overheid het gebruikt is, hè? Nou, daarin moet je dus wel onderscheid kunnen maken. En daarom ook zegt Petrus in 2 vers 18, dat de slaven hun meesters onderdanig moeten zijn en moeten gehoorzamen. Ook wanneer het verkeerde meesters zijn. Maar het is genade, zegt hij, wanneer we leed moeten verdragen, wanneer dit om Christus wil is. In tegenstelling tot het lijden om Christus wil, wat lijden is omdat we goed doen, staat dan het ontvangen van straf wanneer we kwaad doen. Nou, dat is een straf. Een straf wanneer je kwaad doet, welke we verdienen en dus terecht is. Als ik een boete krijg omdat ik te hard rijd, is dat terecht. Ook al baal ik nog zo. Had ik me niet te hard moeten rijden. En zo werkt dat nou een keer. Christus zelf heeft ten onrechte geleden. Hij die geen zonde had gedaan, werd geslagen, vernederd en tot de dood veroordeeld. En zoals hij moest lijden zonder dat hij dat had verdiend, moeten ook wij soms lijden zonder dat we het verdiend hebben. Maar wanneer je dat overkomt, mag je dus, zegt Petrus, hoe raar het ook klinkt, je daarin verheugen. Want dat is lijden om Christus wil, dat is lijden en in zijn voetsporen treden. En wanneer Petrus hier spreekt over de gehoorzaamheid van de slaven, dat is even een beetje terzijde, moeten we niet denken dat de Bijbel slavernij goedkeurt. Vanuit het Oude Testament weten we dat een zekere vorm van slavernij er was, ook in Israël, maar het was een soort van vrijwillige slavernij om je schulden te vereffenen. En elke keer met jubeljaar werd men weer vrijgelaten. En dan was de schuld ingelost. Dus binnen het Jodendom was er een soort van slavernij, maar dat was toch iets heel anders dan wat de Romeinen kenden. Dat was een slavernij waarbij je lijfeigenaar werd. En dan was je gewoon het eigendom van een ander totdat de dood erop volgde. De Romeinen kenden dus net als de andere volken een vorm van slavernij die meer lijkt op de slavernij zoals wij die kennen uit de wat recentere geschiedenis. De verhalen van de Negerhut van Oom Tom kennen we misschien allemaal. Nou, dat soort slavernij was wat er toen ook al was in de Romeinse tijd. En Petrus moedigt dat zeker niet aan, maar hij accepteert het als een voorkomend verschijnsel. Het was nou een keer de maatschappij op die manier. En het evangelie is niet gebracht om een revolutie teweeg te brengen, in maatschappelijke zin, maar wel in de mensen hun hart een revolutie te brengen. En Petrus, die verzette zich daar dan niet tegen. En hij zei van, draag je lot, is eigenlijk de boodschap hierin. Nou, naar schatting waren er in die tijd, ik heb het even opgezocht, in het Romeinse Rijk zelfs rond de 60 miljoen slaven. In het Romeinse Rijk. De slavernij was echt wijdverbreid daar. Nou, die slavernij was er ook in gradaties. Er waren dus mensen die in de galeien zaten en daar moesten roeien tot ze bij neervielen. Er waren ook anderen, en die kennen we uit de brieven van Paulus ook. Bijvoorbeeld de tuchtmeesters die de kinderen opvoeden. Dat waren een soort van huisleraren, zeg maar. En dat waren ook slaven. Nou, als gelovigen klagen we vaak over onze overheid en over onze omstandigheden. Ik mag ook graag eens een beetje klagen over dat soort dingen. En iedereen heeft het wel eens in zich. Maar laten we ons dan indenken in wat voor toestand men zich toen bevond. En ook christenen nu nog op andere plaatsen in de wereld zich bevinden. Als Petrus de gelovigen zegt in die tijd dat het een eer is om in de voetsporen van de Here te treden en de vervolgingen van Nero en anderen te verdragen, dan moeten we ons maar eens goed afvragen van, hebben wij dan het recht om te klagen over onze omstandigheden? En we hebben het hier eigenlijk, naar de mens gezien, heel goed. We hebben te eten, te drinken en een dak boven het hoofd. Nog wel, ja, goed, dat is iets anders. Maar we mogen nu dankbaar zijn voor wat we nu hebben. Nou ja, we klagen dus graag over de overheid, maar het is wel een overheid die we zelf als volk democratisch hebben gekozen. Of misschien moet je zeggen, over jezelf afroept. Er is zo'n gezegde, geloof ik, dat zegt van het volk krijgt de leiders die het verdient. Dus ja, de leiderschap in een land is een weerspiegeling vaak van het volk zelf, tenzij het natuurlijk dictatuur is. En je onderwerpen daarom is daarom een goed werk. Nou, wat Petrus hier dus voorhoudt aan de gelovigen is dus de juiste houding ten opzichte van gezag, ten opzichte van hun meester, ten opzichte van de overheid. De juiste houding ten opzichte van het lijden wat daaruit voort kan komen door diezelfde overheid, ondanks het feit dat zij en mogelijk ook wij daar helemaal geen aanleiding voor hadden gegeven. Nou, als je dan hebt over wetten en dergelijke, bijvoorbeeld wetten worden gesteld voor je veiligheid, bijvoorbeeld de verkeerswet al genoemd, belastingen worden geheven voor de school en de wegen en voorzieningen. Nou, daar klagen we dus allemaal graag over. Dat is nog eenmaal menselijk, denk ik. Maar het zijn wel dingen waarvan ik zeg van, we hebben er eigenlijk niet over te klagen. Zoals een collega van mij zegt, ik betaal heel graag belasting, hoe meer hoe beter. Dus, ja, maar dat betekent dat ik veel op de bank heb, zegt hij dan. Goed, dat is weer wat anders. Nou, het lijden van de mens staat dus in geen verhouding tot het lijden van Christus, waar Petrus hier ook over spreekt. En tot het lijden wat de Here moest ondergaan. Hij moest dat lijden ondergaan voor ons. En eigenlijk is er iets wat je nauwelijks kunt beseffen. En hij bracht, zegt Petrus hier, onze zonden in zijn lichaam op het hout. In vers 24 heeft de NBG-vertaling het eigenlijk heel mooi weergegeven. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Christus is een kruisdood. Heeft ertoe geleid dat wij zelf, en dat klinkt heel raar misschien, maar dat wij zelf, als zijnde in Christus, net zo goed als dat we in zijn priesterschap delen, delen we dus in zijn sterven voor de zonde. De doop daar als beeld van natuurlijk. Hij heeft dat gedaan namens ons. En wat wij verdienden, de eeuwige dood, vanwege die zonde, zullen we niet meer krijgen, omdat hij namens ons de doodstraf heeft gedragen. En daarom zijn wij ook nu al afgestorven voor de zonde. Nou, wanneer Petrus dus spreekt over het lijden van Christus, spreekt hij niet uit zijn eigen ervaringen. Dat is heel opmerkelijk eigenlijk. Hij was er zelf bij, dus hij kon ook schrijven van ik heb het allemaal gezien en ik heb het beleefd en ik heb het allemaal ervaren. Maar hij spreekt, opvallend genoeg in dit gedeelte, verwijst hij met maar liefst 5 citaten naar Jesaja 53. En hiermee benadrukt Petrus eigenlijk de profetie. En hoe die in Christus Jezus is vervuld. Niet zijn eigen ervaring staat voorop, maar de schrift staat voorop. Ondanks dat wat hij gezien had en ervaren had 100% waar was. Maar hij stelt de schrift voorop, de profetie. Hij stelt die dus boven zijn eigen ervaring en hij maakt tevens duidelijk dat het de wil van God was, door de profeten voorzegd, dat Christus zou sterven voor ons. Dat de Heer daarmee de herder zou worden voor ons, die in hem geloven. En dat door zijn striemen er genezing is gebracht voor ons. Nou, daar moeten we natuurlijk even op ingaan, want dat is een tekst die ontzettend veel misbruikt wordt. Die door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar gaat het namelijk niet om lichamelijke genezing. Nou, dat is geen verrassing, denk ik, voor jullie dat ik dat zeg. Want Jesaja 53 vers 5 zegt heel duidelijk dat het gaat om de overtredingen, de ongerechtigheid en de straf die we verdienden. En dat die op hem was en dat zijn striemen ons daarvan hebben genezen. De context waarin Petrus dit vers dan ook citeert, kan ook niet anders suggereren dan dat het daarover gaat. Het gaat hier om het lijden van Christus en wat dat lijden voor de gelovigen betekend heeft. De verlossing van de zonde. Wanneer het wel zo zou wezen, en ik hoop dat je even mee kan gaan in mijn redeneertrand, maar wanneer het wel zo zou zijn dat hier wordt bedoeld dat we lichamelijke genezing kennen door het sterven van de Heer Jezus Christus, dan is er iets niet in orde. We aanvaarden namelijk dat Christus sterven ons volledig verlost heeft, als we geloven in hem. Zonder enige twijfel. Petrus kiest daar hele krachtige bewoordingen voor en stelt heel duidelijk, zonder enig voorbehoud in zijn brief, dat we een volk van God zijn, een uitverkoren priesterschap, een geestelijk huis. Daar gaan we door. Maar bij de tegenwoordige genezingsbedieningen, die zich op Jesaja 53 en op dit gedeelte beroepen, zie je, om het zomaar eens te zeggen, gedeeltelijk succes. Nou, hoe kan dat nou? Dat die tekst van één kant onze behoud 100% garandeert, en als het dan om genezing gaat, ik geloof dat er onderzoeken zijn dat nog niet 1% daadwerkelijk genezen wordt. Daar wringt iets geweldig, als je dat op die manier gaat toepassen. Het kan niet zo wezen dat enerzijds de verlossing onder verwijzing naar Jesaja 53 100% gegarandeerd is, en anderzijds de genezing, de lichamelijke genezing, gebaseerd op dezelfde tekst, maar dan een bepaalde uitleg natuurlijk, gedeeltelijk is. Dat er mensen komen in die genezingsdiensten die net zo ziek weer weggaan. Of misschien nog wel zieker, omdat ze ook geestelijk beschadigd raken daardoor. Dat ze te horen krijgen, je geloof niet voldoende, of dat soort dingen. Ik wil niet zeggen dat mensen niet genezen kunnen worden, maar ik zeg ook dat je je nooit kan beroepen op dit soort dingen. De kruisdood van de Heere is niet geweest voor de lichamelijke genezing. Daar is het niet voor bedoeld. Want we lazen net ook dat Petrus tegen zo'n verlamde zegt van nou, sta op. Dus het gebeurt wel degelijk. Maar dat is een ander verhaal. Je moet er gewoon dus voor waken dat je gedeelten absoluut niet uit zijn verband haalt. En Petrus zegt zonder omwegen waarvoor Christus Jezus is gestorven. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Het lijden van Christus mogen en moeten we dus op niets anders toepassen dan op de verlossing van de zonde en de redding van onze zielen, wat we ook eerder vanavond hebben gelezen. En dat is waarom hij heeft geleden en dat is waarom hij is gestorven. Dat is het evangelie. Als je het hebt over andere evangelie, dit is het evangelie. Opdat wij het eeuwige leven zouden ontvangen in zijn koninkrijk. Daar wil ik het vanavond bij laten.